Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier weer te zijn. En inderdaad, ik zat al, je vertelde net het jaarthema, een stap dichter bij God. Ik denk, nou, dat matcht eigenlijk best wel bij wat ik van plan ben om te gaan vertellen. Dus dat is wel goed. Dat is mooi. Is de PowerPoint, dat komt dan? Ja, prima. Goed zo. Dan gaan we snel door naar de volgende. Ik weet niet hoe het hier gaat. Als bij ons een stel in de gemeente wil trouwen, dan overleggen we altijd eventjes en zeggen van joh, het is goed om je voor te bereiden op je huwelijk. En we hebben een aantal onderwerpen die we dan met jullie willen bespreken. En niet altijd, maar soms doen mijn vrouw Patricia en ik doen we dat samen. En dan zitten we een aantal avonden bij elkaar om over verschillende onderwerpen door te praten. En eigenlijk op de eerste avond al, ik begin er nog net niet gelijk mee, maar dat komt wel vrij snel aan de orde. Dan eigenlijk op de eerste avond dan vraag ik al van, joh, hebben jullie al eens ruzie gemaakt? En dan zitten ze een beetje verdwaasd aan te kijken. Zo van, maakt hij een grapje? Meent hij het nou? En ja, dankjewel. Ik zeg, nee, ik ben serieus. Hebben jullie al eens ruzie gemaakt? En als ze dan ook echt zeggen, ja, nee joh, we zijn verliefd en we roze wolken en we maken geen ruzie. We zijn ook niet van plan om ruzie te maken. En nou, ik stuur ze nog niet gelijk naar huis, maar ik geef ze wel de opdracht om gewoon eens een keer goed ruzie te maken met elkaar. En waarom doe ik dat? Omdat je juist als je een stevig meningsverschil hebt als echtpaar, als man en vrouw, juist dan leer je niet alleen elkaar goed kennen, maar je leert ook jezelf goed kennen. En je leert hoe je reageert in ruzie. Je leert wie je bent en of je er echt op gaat hameren en je punt wil maken en met allerlei argumenten komt en die strijd aangaat. Of dat je misschien jezelf een beetje terugtrekt en denkt van nou, weet je, nee, ik mijd dat liever en het waait wel weer over of wat dan ook. En speciaal voor de mannen onder ons. Ik besef me dat ik het in het algemeen zeg, maar bij mij is dat wel zo. Als Patricia en ik een flink meningsverschil hebben, dan haal ik meestal allerlei argumenten uit de kast en die breng ik ook met verve en met overtuigingskracht. En dan voor mijn gevoel, heb ik dan de ruzie gewonnen? Om er vervolgens later achter te komen, na een half uur, of soms pas na een halve dag of een hele dag, dat ik eigenlijk verloren heb. En misschien is dat herkenbaar. Ik heb eigenlijk de verkeerde strijd gestreden. Ik heb misschien op basis van allerlei inhoudelijke argumenten het meningsverschil wel gewonnen, maar ik ben haar hart kwijtgeraakt. En dat is waar we vanmorgen, waar ik vanmorgen met jullie naar wil kijken. Naar het strijden van de juiste strijd. De strijd om het hart. Want niet alleen als mannen strijden we vaak de verkeerde strijd. Maar ook als kerk van Jezus strijden we vaak de verkeerde strijd. Zijn we bezig met dingen die er niet of nauwelijks toe doen? Zijn we misschien wel bezig met dingen waarvan het nog maar de vraag is of God ons geroepen heeft om daarmee bezig te zijn. En we spenderen tijd en energie en geld aan allerlei zaken. Maar de vraag is, ja, wil God ook werkelijk dat we daarmee bezig zijn? En dan richten we ons op de verkeerde zaken. Zeker wanneer het gaat over evangelisatie, over ons getuigenis. Nou, ik begrijp dat er een cursus is. Dus ik hoop dat jullie daar ook met zoveel mensen zitten. Omdat het zo belangrijk is. Want juist als het gaat om ons getuigenis, strijden we zo vaak de verkeerde strijd. Zo vaak strijden we om het gedrag van mensen. In plaats van dat we strijden om het hart van mensen. En zeggen we als kerk van Jezus, ja, iedereen is welkom. Maar op het moment dat je over de drempel stapt, verwachten we toch wel dat je je hier aan houdt en dat je dat doet en dat je je zo en zo en zo en zo gedraagt. Want anders dan, natuurlijk, ja, je blijft wel welkom, maar op de een of andere manier schuurt het, wrijft het en lijkt het alsof je iets minder welkom bent. De juiste strijd strijden betekent dat we met elkaar strijden om het hart van de mens en dat we niet strijden om het gedrag. Laten we gaan lezen. Johannes, hoofdstuk 8. Ik kan het scherm niet zien. Oh, je kan het scherm hier zien. Kijk eens, dat is helemaal mooi. Ik ga helemaal goed. Johannes, hoofdstuk 8. Ik begin aan het einde van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 is het bekende verhaal dat Jezus op het Loofhuttenfeest is en dat hij spreekt over de Heilige Geest en dat hij zegt, als de Heilige Geest in je komt, dan komen stromen van levend water uit je binnenste. En daarop ging iedereen naar huis. En dan is het de volgende dag. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Nou, niet om het een of het ander, maar moet je je voorstellen dat Jezus daar is op het tempelplein, dat er drommen van mensen zijn, want ze willen hem horen. Hij is niet alleen populair, maar hij is ook revolutionair en dus het ziet zwart van de mensen. En dan misschien ergens achter in de massa is er geduw en getrek en komen de schriftgeleerden en de fariseeën met die vrouw mee. En ik kan me niet voorstellen dat ze geheel vrijwillig meegaat. Dus dat zal echt niet zachtzinnig zijn gegaan. En die nemen haar mee en die zetten haar in het midden van alle mensen gewoon voor iedereen neer. En het verhaal is, ja, ze is betrapt op overspel. Hoe zou ze zich gevoeld moeten hebben? Daar, in het midden, alleen, kwetsbaar, eenzaam, te kijk gezet voor iedereen. En dan denk ik, ze is betrapt, op heterdaad betrapt toen ze overspel. Er zijn toch twee mensen voor nodig, of niet? Waar is de man dan? Waarom sleuren ze alleen die vrouw mee en zetten ze haar te kijken voor iedereen? Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Nou, als je dan een beetje onderzoek doet en je leest wat de wet er werkelijk op zegt. Ja, maar dan moet niet alleen de vrouw gestenigd worden, maar dan moet ook de man gestenigd worden. En sterker nog, als je de wet leest, dan zie je dat de man altijd als eerste genoemd wordt. Dus opnieuw, waar is de man en moet die dan niet gestenigd worden? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Nou, daar komt de aap uit de mouw, hè? Het gaat helemaal niet om die vrouw en om wat ze gedaan heeft. Het gaat om Jezus. Ze willen hem een pootje lichten. En ze misbruiken haar daarvoor. En Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. De fariseeën en de schriftgeleerden, die strijden de verkeerde strijd. Zij strijden om het gedrag van mensen. Wat zij deed was fout en daarom moet zij gestraft worden en moet zij gestenigd worden. Maar niet alleen de schriftgeleerden en de fariseeën strijden de verkeerde strijd. Ook de discipelen van Jezus strijden de verkeerde strijd. Denk aan Jacobus en Johannes. Dat op dat moment dat ze door Samaria lopen, dat Jacobus en Johannes zeggen tegen Jezus, roep vuur van de hemel en paf, in één keer zijn we van al die Samaritanen af. De verkeerde strijd. Denk aan dat indringende moment in de hof van Gethsemane, als Jezus verraden wordt en gevangen genomen wordt. En een van zijn discipelen, die trekt het zwaard en hij slaat het oor af van de slaaf van de hoge priester. de verkeerde strijd. Denk aan Handelingen hoofdstuk 1. Net voordat Jezus naar de hemel gaat. En dat de discipelen aan hem vragen. Heer, is het nu de tijd? Gaat u nu de boel op orde maken? Gaat u nu het koninkrijk herstellen? Gaat het nu gebeuren? En je merkt, je leest, je ziet dat in hun hoofd. Dat het nog steeds gaat om uiterlijk vertoon en macht en autoriteit. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. De juiste strijd strijden gaat om ons hart. Gaat om het hart van de mensen. En Jezus die leert ons drie lessen. Vanuit dit gedeelte wil ik met jullie door drie lessen heen gaan. De eerste is dat we luisteren. De tweede gaat erover dat we beseffen dat mensen ergens bij willen horen. En de derde les gaat over barmhartigheid. Drie lessen om de juiste strijd te strijden. De strijd om het hart. Jezus zwijgt. Jezus zwijgt. Hij bukt en hij begint op de grond te schrijven. Hij zegt niets, maar hij luistert. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat echt niet kunnen. Ik zou boos worden. Ik denk dat ik echt heel erg boos zou worden. En ik zou direct beginnen om ze de les te lezen. En ik zou zeggen, en jullie denken wel dat je de wet kent, maar lees het dan goed. En waar is die man? En nou ja, alles wat ik net gezegd heb. Ik zou ze alle hoeken van het tempelplein laten zien en ze om de oren slaan met hun eigen wet en ze naar huis sturen. Ik zou tegen ze uitvallen en waarschijnlijk zou ik ze ook wel flink uitvoeteren. Verbaal denk ik dat ik de strijd zou winnen. Maar hun hart. Zou ik kwijtraken. Jezus zwijgt. Jezus zwijgt. Jezus luistert voordat hij iets zegt. Een paar weken geleden kwam ik deze uitspraak tegen in een tijdlijn op Facebook. Ja, over communicatie. Over het probleem van communicatie. En dat we naar elkaar luisteren of dat we naar de anderen luisteren om te antwoorden. Op het moment dat ik luister, gaan in mijn hoofd die radertjes en dan denk ik, ja, maar ik moet dan zo en zo en zo en zo en zo zeggen. Maar het is heel anders als je luistert om iemand te begrijpen. Jezus wacht. Jezus luistert. En dan is die spannende vraag, die intrigerende vraag is eigenlijk, wat zou Jezus op de grond hebben geschreven? Wat zou hij op de grond hebben geschreven? Nou, als je er een beetje omheen leest en verschillende uitleggers en commentaren leest, dan buitelen de diverse meningen over elkaar heen. Weet je, mensen weten het niet, dus dan gaan ze maar een beetje wat gissen en doen, maar er zitten wel aardige tussen. Misschien heeft Jezus wel de 10 geboden op de grond geschreven. Dat zou kunnen. Weet het niet. Misschien heeft Jezus wel, moet ik even spieken, Jeremia 17 vers 13 op de grond geschreven. In Jeremia 17 vers 13, daar staat dat de namen van degene die veroordeeld zijn, geschreven zijn in het stof van de aarde. Dus misschien is hij wel gewoon beginnen te schrijven, Jeremia 17 vers 13. En dat mensen dachten, dat ben ik. Misschien, en dat vind ik zelf wel de mooiste, en nogmaals, we weten niet of het klopt. Misschien begon Jezus wel op de grond te schrijven de verborgen zonden van de schriftgeleerden en de fariseeën. Stel je voor dat je daar staat. En dan begint Jezus te schrijven en dan denk je, nee, dat kan niet, dat weet niemand. En hij schrijft het op de grond. Ja, maar dat gaat over mij. Dat moet geheim blijven. Wat zou jij doen? Wegrennen, misschien. En dat duurt ze te lang, hè? Die schriftgeleerden en die fariseeën. Het duurt ze te lang. Vers 7, er staat toen ze bleven aandringen. Geef nou eens antwoord. Schiet nou eens op. En Jezus wacht en hij schrijft en hij luistert. Hij is een behoorlijke tijd stil. Dat lukt mij ook nooit. Ik vind het zo moeilijk. Om gewoon een behoorlijke tijd stil te zijn. En te wachten. En dan geeft Jezus het perfecte antwoord op het perfecte moment. Gaat bij mij ook nooit goed. Meestal weet ik pas achteraf wat ik had moeten zeggen. Maar Jezus geeft op dat moment het perfecte antwoord op het perfecte moment. En hij spreekt die beroemde woorden. Hij spreekt misschien wel die beruchte woorden. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen gooien. En weet je, Jezus wint de strijd om het hart. Niet alleen van die vrouw, maar ook van haar aanklagers, van de schriftgeleerden, van de fariseeën. Want door deze vraag te stellen, laat Jezus hun hart zien. Door te luisteren, laat Jezus de strijd om het gedrag links liggen. En hij wint de strijd om het hart. Wie is er? Wie is er op dit moment in jouw leven? Naar wie je misschien gewoon eerst eens moet luisteren. Of wat langer moet luisteren. Voordat je hem of haar überhaupt de les gaat lezen. Als je dat dan moet doen. Weet je, er zijn genoeg mensen in onze omgeving. Ook in jouw omgeving, in mijn omgeving. Die onze preken al wel kennen. Ze al vaak genoeg gehoord hebben. Die weten wat we geloven. Maar misschien is het nu de tijd om stil te zijn. Om te wachten. Om te luisteren. Om lang genoeg stil te zijn en te luisteren naar datgene waar zij mee zitten. Naar de pijn in hun hart. In hun leven. He, zodat we net als Jezus stil zijn, wachten en luisteren voordat we überhaupt iets zeggen. De tweede les is dat mensen graag ergens bij willen horen, ook in de kerk, voordat überhaupt alles op rolletjes loopt, voordat hun gedrag of zelfs hun geloof op orde is. De vrouw die wordt in het midden geplaatst. Ze is kwetsbaar, ze is eenzaam en ze hoort nergens bij. Ze is als het ware vogelvrij. En Jezus stond er onbekend dat hij omging met zondaars en tollenaars en prostituees en melaatsen. Jezus stond er onbekend dat hij juist die mensen opzocht. Die aan de rand van de maatschappij staan. Juist die mensen opzoekt die door de maatschappij uitgestoten worden. Geprobeerd om weggewerkt te worden. Die mensen die er niet toe doen. En juist die mensen die worden door Jezus omarmd. Dat is waar Jezus van werd beschuldigd. Dat hij met die mensen optrok. Dat hij met die mensen at, dat hij die mensen omarmde. Dat is wat hem uiteindelijk zijn leven gekost heeft. Weet je, als jij persoonlijk of als wij als kerk mensen willen winnen. Als we het hart van mensen willen winnen. Dan moeten we ze omarmen. Dan moeten we ze omarmen. Want mensen willen erbij horen. Willen we dat niet allemaal? Erbij horen. Ergens bij horen. Is dat niet precies wat Jezus deed? Met jou en met mij? Dat hij eerst naar jou toestapte. En dat hij jou eerst omarmde. Voordat je überhaupt leefde als christen, of zoals het zou moeten horen als christen. Ik weet niet, ik kan er wel wat over zeggen, maar wat dat ook precies inhoudt. Hij kwam toch eerst naar jou en mij toe om ons te omarmen. En pas daarna veranderde ons gedrag. Pas daarna veranderde onze levensstijl door de kracht van het evangelie. Door de werking van de Heilige Geest in ons leven. Wij, persoonlijk, maar ook als kerk. Wij moeten leren om mensen te omarmen. Voordat ze geloven. Voordat ze überhaupt hun leven op orde hebben. Voordat ze zelfs maar het juiste gedrag laten zien, moeten wij hen omarmen. Want alleen dan winnen we de strijd om het hart. En Jezus die laat dat zien. Door te luisteren. Door haar, die vrouw, niet te veroordelen. Door haar niet in de steek te laten. Daardoor laat Jezus zien dat hij haar omarmt. En dat ze erbij mag horen. En hij wint haar hart. De derde les gaat over barmhartigheid. En die zegt dat we barmhartig moeten zijn in plaats van dat we proberen om de controle uit te oefenen. Weet je, als je de bediening van Jezus, het werk en het leven van Jezus vergelijkt met dat van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zie je dat naar voren komen. Dan zie je het verschil tussen barmhartigheid en controle naar voren komen. Want bij de schriftgeleerden en de fariseeën gaat het om controle. Wij bepalen hoe jouw gedrag eruit moet zien. En dat moet gaan volgens onze maatstaven. Wij hebben een meetlat. Wij controleren je. En hoe nobel die maatstaven misschien ook zijn, gebaseerd op het woord van God en kijkend naar de heiligheid van God, hoe nobel die maatstaven misschien ook mogen zijn, ze gaan op een gegeven moment functioneren als een meetlat. Hey, voldoe jij wel aan? Nee, wegwezen. Want we willen controle uitoefenen. De schriftgeleerden en de fariseeën willen controle uitoefenen. Wat zij gedaan heeft is niet goed en de wet zegt dat ze gestenigd moet worden. Dus hier is ze, pak die stenen en laten we haar maar stenigen met elkaar. Wij willen bepalen hoe de ander zich moet gedragen. En laten we eerlijk zijn. Is dat nou het goede nieuws van het evangelie? Nee toch? Als je kijkt naar Jezus, dan zie je dat zijn leven en zijn werk gekleurd zijn door barmhartigheid. Hij gaat voor het hart. Hij omarmt en hij laat de controle over aan God de Vader. Meer nog, hij gelooft in die enorme kracht van het evangelie. Hij gelooft in de werking van de Heilige Geest dat hij het aandurft om gedrag los te laten. Pakken we dat? Hij durft het aan om de controle los te laten, omdat hij vertrouwt op de kracht van het evangelie en de werking van de Heilige Geest in iemand. Hij strijdt de goede strijd. Hij strijdt de strijd om het hart. En dan kunnen we nog allerlei vragen stellen over dit verhaal. Hey, want is de vrouw gelovig of is ze ongelovig? En zo, ja, maakt dat dan wat uit? En Jezus die laat haar gaan en die stuurt haar weg. Maar hij zegt wel, je mag niet meer zondigen. Maar we weten niet hoe dat afloopt. Want hoeveel tijd krijgt ze ervoor om niet meer te zondigen? En wie heeft dat gecheckt bij haar of ze niet meer zondigde? Is Jezus met haar meegegaan? Of heeft hij er 1, 2 of 3 keer per week even gebeld of geappt van, hey, hoe zit het? Zondig je nog? Hij controleerde haar niet op haar gedrag. Hij laat haar gaan. Hij laat haar los. En loslaten betekent dat we vertrouwen op God. En dat we vertrouwen op de enorme kracht die er in het evangelie zit. En dat we vertrouwen op de werking van de Heilige Geest in iemands leven. Ik ga afsluiten. Dat doe ik met een verhaal. Ik heb het plaatje van die golfer erbij gezet. Ik golf zelf niet. Dus misschien dat ik her en der wat gekke dingen zeg. Maar ik heb dit verhaal gehoord van een collega van me. Een collega uit Amerika. En Hij is voorganger en hij leidt een theologisch instituut in Amerika. En hij vertelde het volgende. Hij zegt, er was een moment, dan ging ik met twee van mijn vrienden ging ik naar de golfbaan. En ook voorgangers. Dus ze kwamen daar aan. En ze wilden gaan golfen met elkaar. En er was één jongen, die jongen die de leiding had, die zegt van, joh, ik heb hier iemand, hij is alleen en vinden jullie het goed als hij met jullie meegaat? Hè, het is 18 holes, geloof ik. En geen enkel probleem. Doe maar, we zijn met z'n drieën, er kan echt nog wel iemand bij. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ze beginnen met z'n vieren. En mijn collega vertelde, hij zegt, maar er was één probleem met deze jongen. Of misschien wel meer dan één. Maar het eerste probleem wat duidelijk was, was dat hij kon absoluut geen golf spelen. Dus elke bal die hij sloeg, die ging volledig de mist in. Of helemaal richting het bos, of helemaal richting het water, of wat dan ook. Maar echt helemaal niet goed. En dat was niet het enige. Maar elke keer als die bal slecht ging, vloekte en tierde hij echt alles bij elkaar. Nou ja, daar zit je dan. Als drie rechtgeaarde christenen. En niet zomaar christenen, maar voorgangers. Weet je, dat is nog wel een beetje. Hè? Verheugd op een prachtige middag golf. En je bent open en je wil mee gastvrij zijn en mensen omarmen. En dan deze knaap. En hij dacht, oh, wat moeten we hier nou mee? Hoe moeten we dit aanpakken? Wat? En hij was aan het denken en aan het denken. En op een gegeven moment was die jongen weer aan de beurt. Dus hij pakte de bal en hij legde hem op de tee, heet dat ding. En dus mijn collega, hij zegt tegen hem, oh, wacht even, voordat je slaat. Het gaat niet zo goed, hè? Nee. Nou, weet je wat ik denk? Hij zegt, ik denk dat jij het verkeerde gebed bidt. Hoe bedoel je? Nou, misschien moet je voordat je de bal slaat, misschien moet je dan gewoon zeggen van, dan roep je ook de naam van de Heer aan, maar dan zeg je, Heer, zegen deze slag, of zegen deze bal, zoiets. Zou dat helpen dan? Ja, je kunt het in ieder geval proberen. Ja, echt veel slechter kan het niet, hè. Dus, en hij bidt, hè. Heer, zegen deze bal. En mijn collega was, als dit niet dan maar goed gaat. En het ging goed. Hij sloeg de perfecte slag. Die bal die kwam gewoon prachtig mooi dicht bij de green uit. En hij sloeg de perfecte slag. En toen draait hij zich om en zegt, zijn jullie soms christen? Ja, wij zijn christen. En het hele restant van die 18 holes hebben ze het helemaal niet meer over golf gehad of wat dan ook. Maar hebben ze met deze jongen kunnen praten over zijn leven. En hij had zoveel vragen. En hij was zo bezig met geloof en God en hoe de dingen zich tot elkaar verhouden. En ze hebben gewoon een prachtige middag gehad en geweldig met deze jongen kunnen praten over zijn levensvragen. En aan het einde kregen ze uiteraard op zijn Amerikaans allemaal een enorme knuffel van hem. Hij zegt van, joh, dit is echt de eerste keer van mijn leven dat ik zo open en eerlijk heb durven spreken over mijn leven en de dingen waar ik tegenaan liep. Wat was er gebeurd? Als hij na de eerste slag had gezegd, oh, wacht eventjes, wij zijn christen, dit doen we hier niet, we vloeken niet. En als je niet kan inhouden, dan ga je maar met iemand anders golf. Weet je, een stap dichter bij Jezus. Een stap dichter bij Jezus. Betekent dat we ook op Jezus willen gaan lijken. We houden het onze kinderen voor en we zingen het met onze kinderen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En persoonlijk, maar ook als kerk, geloof ik dat deze boodschap zo ontzettend belangrijk is. En dat we persoonlijk en net als kerk moeten leren om de juiste strijd te strijden. Om de strijd, om het hart van de mensen te strijden. Door te luisteren. Door ze te laten ervaren dat ze er mogen zijn en dat ze erbij mogen horen. Door ze te omarmen. En door barmhartig te zijn. Zullen we onze ogen sluiten en samen bidden. Vader God, we komen tot u in ontzag, verootmoediging. Hier zoals we vanmorgen gezongen hebben al. U bent de schepper van hemel en aarde. U heeft alles in uw hand. U bent groot en heilig, machtig, vol van ontferming. Heer, en als we dan denken aan de mensen in onze omgeving, als ik kijk naar mezelf dan, Vader, dan moet ik belijden dat het me zo vaak nog mislukt. Heer, dat ik ga voor gedrag. Heer, omdat ik weet hoe het moet en hoe het goed is. En vergeef me. Vader, vergeef mij. Vergeef ons als uw kerk. Als we de verkeerde strijd strijden. Heer, en help ons. Help ons en leid ons in de contacten die we hebben. In ons eigen gezin, familie. Of in de straat, of op school, op ons werk. Help ons om te gaan voor het hart. Heer, help ons om een stap dichterbij en misschien wel een stap dichter met Jezus te mogen wandelen in ons leven. En te vertellen hoe geweldig u bent, Heere God. Maak ons persoonlijk en als uw kerk, vul ons met uw Heilige Geest, Heer. En leid ons. Leid ons om te gaan waar u zendt. En om die mensen te omarmen die u zendt. Om zo te leven tot eer en glorie van uw naam. In de machtige naam van Jezus bidden we dat. Amen.